Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de podcast over werk en leven. Deze keer gaan we het hebben over veranderen op je werk. We gaan in op vragen als, waarom werken stappenplannen niet? En als er geen stappenplan is, waar moet ik dan beginnen? En hoe ga je om met mensen die veranderingen ondermijnen? Mijn gast in deze aflevering is Inge van Koten. Inge is bedrijfskundige en de schrijver van het boek Mensen maken of breken een verandering. Inge, welkom. Hartstikke mooi dat je er bent.
Goedemiddag.
Ja. Inge, waarom boeit veranderen jou zo? Wat, je bent er dagelijks mee bezig. Je doet dat bij grote bedrijven. Je begeleidt veranderingen. Maar waarom boeit jou dat zo? Hoe is dat zo gekomen?
Nou, eigenlijk is het zo omdat veranderingen is er altijd. Er zijn altijd dingen die anders gaan bij bedrijven. Mensen veranderen, de condities veranderen, technologie verandert. Eigenlijk is de wereld continu in beweging. En dat vind ik heel mooi. En wat ik persoonlijk heel mooi aan verandering vind, is dat het elke keer iets nieuws uitvinden is. Je weet nog niet hoe je van A naar B komt. Dus ga je uitvinden met elkaar hoe dat zit. En de reden eigenlijk, zeg maar, waarom ik dat boek echt heb willen schrijven, is omdat mensen, zeg maar, heel vaak beticht worden van die wil niet. Of die zorgt dat we niet gaan veranderen. Of het ligt allemaal aan de mensen.
Ja, op papier was het zo'n mooi idee. Maar toen gingen we met mensen aan de slag.
Precies. En toen opeens gingen mensen, zeg maar, iets ervan vinden. En daar in de droomkamer was het nog heel mooi wat we allemaal bedacht hadden. Ja. En in de werkelijkheid kwamen mensen tegen die niet wilden. Tussen aanhalingstekens.
Hoe ben je er zelf zo in gerold?
Eigenlijk ben ik begonnen, eigenlijk overal waar het schuurde, daar kwam ik op de een of andere manier, werd ik gevraagd om mee te helpen. Ja. En dat integreert me, omdat ik dan eigenlijk wel graag wil dat het weer, zeg maar, de goede kant op gaat. En bij Van der Landen, waar ik gewerkt heb, daar ben ik echt in het vak van veranderen gedoken. Ja. Echt Lean Six Sigma, dus een beetje de technische blik. Ben ook techneuter van oorsprong. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar die techniek is leuk. Maar de mensen, die zijn nog veel belangrijk. Want die kunnen meedenken, ideeën verzinnen en noem maar op. En zo ben ik erin gerold.
Ja, maar het leuke is dus, pas als het, zeg maar, een beetje moeilijk en ingewikkeld wordt, dan kom jij ook een beetje op gang. Begrijp ik dat dan goed?
Ja, dat begrijp je helemaal goed. Ik vind het leuk als het complex is. Soms ook niet, hoor. Dan denk ik, oh, hoe komen we hier ooit uit? Ja. En die mensen, weet je, ik vind het heel leuk om met mensen te werken, om te horen wat hun ideeën zijn en die eigenlijk groter te maken.
Ja, dan nog even een ander puntje. Ik kan me voorstellen dat mensen hier naar luisteren en denken, nou, het is allemaal leuk dat het zo boeiend is en dat Inge er ook erg van houdt en dat die Tegelaar het dan wel zo interessant vindt. Maar waarom moet je je er eigenlijk in verdiepen? Als je nou bijvoorbeeld leidinggevende bent of je bent een professional en je vraagt je af, oké, maar waarom moet ik me nou in veranderen verdiepen?
Omdat, ja, ik zei het al in het begin, de wereld is continu in verandering, maar dat is nog een beetje een dooddoener misschien. Maar juist als jij je mensen, zeg maar, goed weet te motiveren of goed weet te vinden waarom zij willen veranderen en wat hen tegenhoudt om die andere stap te zetten. Ja, als je dat voor elkaar krijgt, dan krijg je opeens zoveel denkkracht, gaat jou meehelpen om die verandering te krijgen.
Ja. Dus er zit een hoop potentieel in de organisatie, in je werkomgeving. En er komt er eigenlijk te weinig uit vaak.
Zeker, ja superveel potentieel.
Ja. Is het ook goed voor je, zeg maar, als je er naar luistert, die denkt, ja, maar als ik zelf nou beter word in veranderen, misschien mezelf veranderen, maar ook mijn collega's meekrijgen in veranderingen. Is daar veel behoefte aan in het bedrijfsleven? Is dat iets wat een kwaliteit is waar je echt iets aan hebt?
Dat is zeker een kwaliteit, want wat je ziet is heel vaak dat mensen worstelen met hoe ze nu verder een idee verder brengen. Of hoe ze, je ziet dat er iets moet veranderen, maar hoe krijg ik dat nou voor elkaar? Ja. Dus op het moment dat iedereen, zeg maar, beter zou weten hoe die de mensen om zich heen in beweging kan krijgen, ja, dan kun je dat potentieel als het ware vrijmaken.
Ja, ja. Interessant. Goed, man. Hey, jij zegt stappenplannen werken niet. Nou, gaan we direct maar eens even op in. Stappenplannen werken niet. Maar wat is het alternatief? Hoe moet je dan aan de slag?
Nou ja, eerst stappenplannen werken niet. Het is vooral het detailstappenplan van A, B, C, D, E, F, G. En dan vindt u daar de lonkende horizon waar u naar op zoek bent.
Ja, ja.
Dat werkt niet.
Dus een soort projectplanning,
waar eigenlijk ook alle psychologische en menselijke dingen al in zitten. Zo van op dat moment, zeg maar, dan hebben we iedereen mee. En op dat moment is iedereen enthousiast en creatief.
Nou, in feite wel. En dat wordt dan een beetje verdoezeld door het mooi zakelijk op te schrijven.
Ja.
Maar het is bijvoorbeeld ook heel vaak in het klein een oplossing die al bekend is. Of, we doen eerst kijken of er urgentie is. En dan, je hebt allerlei beroemde stappenmodellen die je daarbij helpen. En dus dat detailstappenplan werkt niet. En het mooiste voorbeeld wat ik ooit heb gezien is, ik deed een verandering bij een salesproces. En bij een verkoopproces, even in het Nederlands. En de manager daar was net nieuw. De afdeling ging echt niet goed. Rode cijfers, bloedrode cijfers. En hij was daar ingehuurd, of in ieder geval daar op die plek gekomen om daar verandering te brengen.
Ja.
Nou, hartstikke druk bij die man. Ik werd aan hem toegedeeld als van, zij gaat helpen. En ik weet nog goed mijn eerste gesprek met hem. Toen zei ik, ik maakte kennis. En hij zegt, ik wil jou vragen om dit stappenplan te implementeren.
Oké.
En toen dacht ik, dat zie ik eigenlijk niet zo zitten. Maar
dat was zo'n gedetailleerd stappenplan. Maar ook zeg maar wat de mensen moesten doen, dat was allemaal al voorgebakken.
Ja. Hij had eigenlijk de oplossing al bedacht. Het was een checklist die hij in vorig bedrijf ook had gebruikt. En voor hem, voor zijn gevoel, succesvol was. En nu dacht hij, dan doe ik copy-paste. Ik doe hetzelfde oplossing, stappenplan, gebruik ik hier weer.
Ja, dan rollen we dat ook hieruit. Ja,
exact.
Dat idee,
we hebben het in één team gedaan, dat werkte. En nu plakken we het gewoon op het volgende team.
Ja.
Dus ik voelde me wel een beetje onder druk staan. Ik denk, hoe kom ik hier onderuit? Want we weten nog ineens wat er aan de hand is hier.
Ja, dat was nog niet een serieuze diagnose. Het was ook helemaal niet bekend of mensen überhaupt open stonden voor dit stappenplan of voor deze checklist.
Nee, exact. Ja. Dat wist hij niet. Het enige wat iedereen wist was dat de cijfers rood waren en dat er wel iets moest gebeuren.
Ja.
En toen heb ik me als volgt verkocht, want het is echt dan verkopen dat je het stappenplan even negeert.
Ja.
Toen zei ik, geef me een maand, want dan kunnen we eens kijken wat er aan de hand is. En dan kunnen we ook eens zien hoe de mensen erin staan. Nou, en ik denk dat het haakje mensen op dat moment hielp, want hij begreep ook wel, als hij een stappenplan uitrolt en niemand gaat meedoen, dan hangt hij ook.
Ja.
En daarbij kwam ook dat toen we in het zijn managementteam kwamen, toen merkte je ook dat iedereen heel erg afwachtend naar hem zat te kijken. Zo van, want dadelijk gaat hij mij aanwijzen als wat ik fout heb gedaan. Dus de meewerking was er ook nog niet echt.
Oké, dus hij snapte zelf wel dat dat die mensfactor wel een belangrijke rol ging spelen in het succes van zijn plan. En daardoor kon je ook aan hem verkopen dat hij misschien even op de rem moest trappen bij het gewoon domweg implementeren van een projectplan wat ergens anders was geslaagd.
Zeker. Ja, en ik kreeg wel echt net een maand. Dus na een maand, in een maand heb ik heel veel met mensen gepraat. En toen bleek gewoon dat er hele andere dingen aan de hand waren. En dat we wel een paar ingrediënten uit zijn stappenplan konden gebruiken, maar heel veel andere ingrediënten nodig hadden.
Ja, je schrijft in je boek dat eigenlijk, en dat is nog geen stappenplan, maar dat is een soort proces wat je beschrijft. Er is een soort leerproces waar je altijd mee te maken hebt als je met verandering aan de slag gaat. Veranderen is eigenlijk leren. Hoe ziet dat leerproces eruit volgens jou?
Nee, dat leerproces is echt eigenlijk, in techneutentaal is dat, het is een black box. Hè? Het is onbekend gebied, de condities zijn anders, mensen zijn anders. Dus je weet gewoon nog niet hoe het eruit gaat zien. Je weet nog niet hoe jouw proces gaat reageren. Hoe jouw mensen gaan reageren, wat wel en niet werkt. En dat is dus het leerproces. En Steve Jobs zegt het in mijn, voor mijn gevoel wel heel mooi. Die zegt, je kunt de punten niet voorwaarts verbinden, maar achteraf kun je wel kijken wat gewerkt hebt.
Ja.
Dus voorwaarts moet je gewoon nog ontdekken wat er gaat werken. Dus je ontdekt eigenlijk eerst een andere stap. Dan ga je die beproeven. Heel belangrijk. We zitten veel te lang in de theoretische tafel te bedenken hoe dingen werken. Maar we moeten het gewoon gaan beproeven. Want dan
dus
weten we het echt.
Ontdekken en dan beproeven. Ja.
Ja. En daarna ga je dan evalueren. Want natuurlijk heb je als een goede verandering heb je een doel waar je naartoe werkt. En dan ga je kijken, oké, heeft me dit dichter bij mijn doel gebracht? En zijn er ook meer mensen fan van geworden? Want het kan je dichter bij je doel gebracht hebben. Maar uiteindelijk wil je ook met de mensen om je heen het gaan uiteindelijk gaan veranderen.
Kun je van die drie stappen kun je er iets meer toelichting bij geven? Als we dus zeggen, ontdekken, beproeven, evalueren. Dat zijn dus de drie hoofdingrediënten voor het leerproces, zoals jij het beschrijft in jouw boek. Hoe begin je met dat ontdekken? Hoe doe je dat met een groep mensen?
Nou, hoe ik het beste uit kan leggen is eigenlijk dat ik probeer wat verschillende perspectieven omheen te verzamelen. Dus juist diegene die altijd anders denkt. En, of juist diegene die altijd heel kritisch is in een proces. Dus die veel te mekker heeft over een proces. Die probeer ik juist bij elkaar te brengen. En dus al die verschillende perspectieven zorgen ervoor dat je eigenlijk op een andere manier kan kijken. En dat iemand dan opeens zegt van, ja, maar zou het niet dit en dit kunnen zijn? Of ik heb hier wel eens gehoord, zou het zoiets kunnen zijn?
Dus eigenlijk wat heel grappig is, een fout die veel mensen maken, als ik jou dus ook zo beluister, is dat ze misschien zelf vaak al meteen een plan hebben in het begin. dat moet je dus niet hebben. Je moet even de ruimte hebben om nog dingen te ontdekken met elkaar. En dan, als je al een plan hebt, moet je zeker niet de mensen aan tafel halen die al meteen enthousiast zijn over jouw plan.
Ja, je moet eigenlijk de ja-knikkers een beetje buiten de deur houden.
Ja, ja-knikkers buiten de deur houden. En dan kan je met meerdere perspectieven kan je dus nieuwe ideeën gaan verzinnen. Misschien wel ideeën waar je zelf nog niet aan hebt gedacht. Althans, dat hoop je natuurlijk. Ja,
ja dat hoop je. En dat is ook soms juist door daarna een andere stap eens uit te proberen. En dus met mensen, verschillende mensen het te laten doen.
Ja.
Zeggen mensen opeens wel, die zie je iets anders doen dan je had bedacht. En dan denk je opeens, maar dat is een andere manier die misschien wel werkt. En zo ga je verder in het lijstje.
En zeg je ook net zoals bijvoorbeeld bij design thinking of zoals vaak in start-up denken wel geldt, dat je dan dat beproeven zo snel en zo goedkoop mogelijk moet doen? Is dat dan ook zeg maar iets waar jij voorstander van bent?
Ja, ik ben enorm fan van zo snel mogelijk beproeven.
Ja.
En ik vind het heerlijk om met duct tape, papier, gewoon desnoods met een schets zeg maar het te gaan doen.
Okay. Dus kun je zo'n voorbeeld geven? Want als je nou een bedrijfsproces of een verkoopproces wilt verbeteren, hoe ga je dan beproeven?
Nou, wat we met verkoopproces gedaan hebben, dus dat voorbeeld ook wat ik net vertelde. Wat we uiteindelijk gedaan hebben, want waar we achter kwamen was dat mensen eigenlijk te weinig met elkaar in gesprek gingen over van, hoe zit de gunfactor van deze klant voor mij? Heeft hij wel budget nu, noem op. En wat we gingen doen was gewoon eigenlijk een soort oefenen met elkaar van, goh, weet je, als we nu met elkaar in gesprek gaan en ik ga lastige vragen stellen over jouw sales traject, wat gebeurt er dan?
Ja.
En een deel van het probleem was dat mensen elkaar geen lastige vragen meer durfden te stellen. Zodat iedereen de kaart op zak hield. Ja, dan helpt dat gewoon om te oefenen. Dus dat is een soort papier, maar dan met pratend. En laatst ben ik gewoon bij de treinen. Ik werk ook bij NS. Dus bij de treinen heb ik gewoon in een simulator gewoon een soort papieren manier van hoe we zeg maar wilden automatiseren. Heb ik ernaast gezet. En toen zijn we stap voor stap daar doorheen gelopen om te kijken hoe dat ging.
Ja, dus je gaat ook echt simuleren. Je gaat proberen gewoon hoe het in het echt zou kunnen gaan.
Ja.
En soms probeer je het in het echt uit en soms moet je een simulatie doen.
Ja, en soms in het echt inderdaad. Maar des te veiliger je het maakt, des te meer mensen ook zullen experimenteren en mee gaan spelen. Ja. Want dat is al het voordeel van simuleren, dat het mag fout gaan. Er gaat niks echt fout.
Nee, dat ontspoort letterlijk niks. Dan
letterlijk en figuurlijk, ja.
Hey, en dan nog even over dat evalueren, want nou ja, ik heb ook wel eens een keer in een traject meegedaan. Ik mag ook wel eens een keer ergens lesgeven. Een van de dingen die met goed evalueren zo lastig vindt, is dat mensen vaak achteraf heel creatief zijn in het verzinnen van argumenten waarom dat hun idee toch het allerbeste was. Hoe kan je dat nou voorkomen? Dat je dus echt een beetje secuur, een beetje gestructureerd evalueert.
Ja, ik ben een techneute.
Ja.
Dus waar ik wel van hou is echt ook meten aan die verandering. Dus ik doe echt het kwantitatief stuk. Dus ik meet ook echt van, hey, weet je, wat is het verschil? En daarnaast ga ik gewoon bij heel veel mensen vragen van, goh, wat vond je ervan? En als je dat één op één doet in een veilige omgeving, dan durven mensen wel te komen met wat ze er echt van vinden. Want vaak zie je in een verandering dat mensen onder druk van, omdat dit moet slagen of iemand vindt zijn oplossing inderdaad heel belangrijk, dat mensen dan niet meer durven te zeggen wat ze er echt van vinden. En dat wil ik juist horen. Dus ik zeg ook altijd, goh, heb je nou alles verteld? En dan komt er nog eentje.
Ja, dat is ook wel interessant. Hè? Dus dit soort vragen goed leren stellen. Goh, heb je nou alles verteld? Dat kan dus ook helpen. Dat zijn wel een beetje de tricks of the trade waar je over praat.
Ja, en stiltes laten vallen. Dus op het moment dat je denkt, er komt niks meer, dan toch nog maar even wachten. En dan staat er opeens iemand op die zegt, ja, maar eigenlijk vind ik dit niet zo'n goed idee, want...
Ja, en heb je dan van tevoren, want als je dingen gaat meten, dan moet je van tevoren dus ook criteria hebben waarop je gaat meten. Dus dat moet je dan ook van tevoren hebben bedacht.
Ja, en ik merk dat, ik moest een beetje lachen al, want in de bedrijven, in de grote bedrijven, maar ook in de kleine bedrijven waar ik in gewerkt heb, merk ik dat meten, dat doel kwantitatief maken, dat is best wel een lastig ding.
Ja.
Dus heel vaak wordt er gezegd, ja, we moeten flexibeler worden of we moeten dit. Ja, dat kun je niet meten.
Nee.
Dus ik steek altijd best wel veel effort in van, maar wanneer is het dan beter?
Ja.
Dus dan zeg ik, stel dat ik dit nu als een dronken man heel slecht doe of juist heel goed. Bij welke van de twee is beter? En is het dan plus 1 seconde? Is het dan beter of is het dan valt het niet mee? Dus dat kwantitatief maken, ja, ik zweer daarbij. En dan zeggen mensen, ja, maar niet alles is meetbaar te maken. Alles is meetbaar te maken. Je moet alleen soms slim zijn.
Je moet alleen soms een beetje slimmer zijn, ja. Oh, maar wacht eens even, dan ga je dus even... We hebben nu dat leerproces besproken. Ontdekken, beproeven, evalueren. Maar dat meetbaar maken, doe je dat dan nog daarvoor?
In feite begin ik heel stiekem in die leercyclus met evalueren. Namelijk met het doel stellen, maar ook doel meetbaar maken.
Ja.
En soms is dat ook wel aldoende leert men. Maar heel vaak wordt mij aangeboden om historische data van ERP-systemen of andere systemen. Oh, kijk daar iemand, daar kun je zien hoe het gaat. Ja, dan weet ik niet precies onder welke condities is gemeten.
Ja.
En dat is wel het belangrijke van het leren. Dus van, ik stel eerst van, oké, wat is het doel? En dus ook vast, hoe presteren we nu? Dan gaan we een andere stap ontdekken, die gaan we proeven en dan meten we terug.
Ja. Ja, ik snap het heel goed. Dus het moet niet zo zijn dat je zegt, oh, dat klinkt goed. Ontdekken, beproeven, evalueren. En dat je dan opeens denkt, nou, hoe zullen we nou eens gaan evalueren? Dat heb je van tevoren dus al bedacht.
Ja, ja. En het is wel mooi dat je dat zegt. Want als je dat niet doet, dan kun je een paar slagen wel leren. En op een gegeven moment komt er iemand en die zegt van, wat voegt dit nou toe? Waarom doen we dit? Ja. Dus dat antwoord heb ik liever al vooraf. Dat ik weet waar we naartoe werken. Zodat je ook kan zeggen, er is hier niks. Ja. Dus we gaan iets anders doen.
Maar dat is gewoon natuurlijk een hele goede vraag. Wat voegt dit nou toe? En dan moet je van tevoren over nagedacht hebben. Ja. Zeg, hoe verkoop je dit nou intern? Hè? Dus ik luister hiernaar. Ik denk, nou, klinkt eigenlijk wel goed. Het is een leerproces. En dat kan je ook gelukkig gestructureerd doen. Hè? Inge van Kooten komt zelf uit de techniek. Dus die bazelt niet maar een beetje wat over dit soort dingen. Die heeft het ook echt allemaal gemeten gedaan. Maar nou wil ik dit ook aan mijn manager of aan mijn collega's verkopen, deze aanpak. Wat is daarvoor nodig? Wat zijn de argumenten die de doorslag geven?
Nou, ik heb een beetje slecht nieuws. Want het is best wel lastig om het te verkopen. Want waarom is dat? Ja, weet je, managers en management en portfolio boards en weet ik wat allemaal, die dit soort veranderingen goedkeuren, die willen heel graag weten, wat is het plan? Ja. Hoe beheers ik het? Wat is het budget? Hoeveel capaciteit heb ik nodig? Precies wie ik zoveel half jaar nog nodig heb. Ja, en als het een leerproces is, dan kun je dat eigenlijk niet per se, ja, niet meteen zeggen. Dus dat is het slechte nieuws. Want op het moment dat een verandering vastloopt, dan opeens staat iedereen wel open voor een leerproces. Want dan heeft men al ervaren dat leren nodig is. Dus eigenlijk was het Tom Poes verzin een list. Uh-huh. En wat ik heb geleerd in de jaren, want nou ja, weet je, ik werd in het begin altijd verslagen, noem ik het maar, door fantastische stappenplannen, projectplannen van interne en externe, die dat prachtig mooi deden. Dus dan in het begin werd ik niet gekozen, om zo maar te zeggen. En dan als het vastliep, dan mocht ik wel opdraven.
Oh ja, ja.
En ik ben uiteindelijk, heb ik gewoon ook een soort grof stappenplan ben ik gaan maken. En dat was eigenlijk gewoon met fases. Goh, we hebben een fase diagnose, we hebben een fase dat we gaan kijken wat er aan de hand is, waarom het probleem er nog steeds is. Dan gaan we fase oplossen en dan gaan we fase borgen. Dan gaan we...
Dus toch willen mensen uiteindelijk graag die houvast hebben. Alleen jij zegt, ik noem het dan geen stappenplan, ik noem het fase. En binnen die fase komen dan dingen voorbij, zoals ontdekken, beproeven en evalueren.
Ja, binnen die fase ga ik eigenlijk een beetje vals spelen.
Ja, ja, ja. Maar dat is dan wel, dan hebben mensen het gevoel van, nou, dan hebben we in ieder geval een beetje van tevoren, kunnen we ook aan anderen uitleggen wat we gaan doen met elkaar.
Ja, want als ze dat niet kunnen, dan kunnen zij het ook weer niet verkopen aan de mensen waar zij het aan moeten verkopen.
Ja.
En ja, weet je, ik maak dan eigenlijk een beetje ook gebruik van het go-no-go moment, wat natuurlijk heel erg veel in bedrijf voorkomt. Dan zeg, goh, weet je, laten we elke fase een maand doen. En dan na die maand, als we beter weten wat er aan de hand is, dan weten we ook beter wat er nodig is. Nou, dan kunnen we een gedetailleerder plan maken, om maar zo te zeggen.
Ja.
En dan ga ik vals spelen, want wat ik dan doe van begin af aan, ik ga ook inderdaad de diagnose stellen, kijken wat er aan de hand is. Maar op het moment dat je dan in het begin al in gesprek bent met mensen, gaan mensen heel snel ideeën roepen. En dan ga ik heel snel alvast een idee uitproberen, want dan leer ik hoe deze organisatie leert. Ik ontdek van wat er wel en niet werkt.
Ja.
En ik ontdek de veranderkracht van mensen. Van hoe staan deze mensen in deze verandering?
Daar wil ik nu met je naartoe. Die mensen in die verandering. Want die hebben dus zeg maar als het ware het organisatorische proces van ontdekken. Dat doe je samen, beproeven en evalueren. Maar je zegt ook, er is ook een menskant aan die verandering. En dan moet je kijken of mensen eigenlijk wel iets kunnen. En durven, kunnen en willen. En die drie bouwstenen horen zeg maar bij de menskant van de verandering. Kun je daar nog eens iets over uitleggen? Want dan ga je dus met je mens aan de slag. En hoe spelen deze elementen dan een rol?
Ja, met leren. Leren doe je doordat je leert van anderen, zou je kunnen zeggen. Dus die mens is daar heel belangrijk in.
Ja.
En dat durven kunnen willen. Ik noem dat de persoonlijke fundering van mensen voor hun veranderkracht. Want wat ik geleerd heb, is dat mensen echt, ieder mens heeft verandermachines in zich. Zo noem ik het maar. Zo noemt de psycholoog Pieter Gray het ook. Dus ik heb dat lekker overgenomen.
Ja.
En want mensen die zijn eigenlijk super nieuwsgierig als het zeg maar het verlies maar niet heel groot is. Dus als het, nou weet je, ik een stapje moet zetten, dan wil ik best wel nieuwsgierig naar wat het is. Dus ook automatisering in bijvoorbeeld treinen. Nou, dat is best wel gevoelig. Maar op het moment, mensen zijn ook nieuwsgierig naar wat dat dan kan brengen. Dus daar maak ik dan gebruik van. En eigenlijk is het dus als iemand inderdaad durft, wil of kan, ja, weet je, dan gaan mensen op stoom komen. En ik had eigenlijk nog, vorige week had ik het aan de keukentafel. Een collega van mij kwam langs. En wij doen dus samen een verandering in de automatisering van processen. En het project is heel erg gericht op de prestatie. Want die automatisering, hè, technieken, faalt nooit. hem. Faalt nooit.
Ironie, ze hebben een ondertiteling. Ironie.
Ja, 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 precies. Ja. Presteert altijd goed. En de mens, zeg maar, ja, nou ja, die is steeds minder nodig. En naast, wij zeggen eigenlijk van in die prestatie is ook die mens belangrijk. Want het gaat om die interactie tussen mens en techniek. Nou, en die collega waren zo aan het praten over die verandering. En op een gegeven moment stelde ik de vraag van, goh, is er nog wat anders? Nou, toen kwam het op tafel. Ja, hij zegt, ik durf eigenlijk niet te melden dat ik denk dat willen wel een issue is.
Oké, ja.
En dus raak ik enthousiast. Dan denk ik, oh, interessant. En toen zei ik, goh, wat is het dan? Ja, hij zegt, ik denk dat het project dat niet wil horen. Want ze willen alleen maar een succesverhaal horen. Maar het is er wel. Want ja, weet je, mensen zien nog niet zo goed in dat ze ook een leuke job hier krijgen.
Ja.
Dus, maar ik durf het niet op tafel leggen. En eigenlijk weet ik ook niet zo goed hoe ik het moet doen. Want ja, weet je, het is een gevoelig onderwerp.
Dus eigenlijk, als ik het dan goed begrijp, dan zeg je, oké, we gaan dus zeg maar dat leerproces hebben aan de ene kant ontdekken, beproeven, evalueren. Maar of mensen daaraan meedoen, of ze zin hebben, zeg maar, om dat ze echt aan boord zijn, heeft te maken met deze drie factoren. En dan kan je dus kijken, nou, zit er een probleem bij het durven, of zit er een probleem bij het kunnen, of zit er een probleem bij het willen?
Ja, en hier zat het willen wel goed, want we willen echt wel dat het ook een mooie job wordt.
Ja.
Maar het op tafel durven leggen, terwijl je weet dat anderen daar misschien iets van vinden en het niet fijn vinden om dat te horen, want je verstoort hun succesfeestje.
Ja.
Ja, dan zit hij heel erg op durven. En dan komt daarna ook nog kunnen om de hoek kijken. Ja, hoe leg ik dat dan op tafel?
Ja.
Nou ja, en dan kunnen is heel erg hulp aanvaarden en hulp zoeken om dat te doen. Ja, en het mooiste was, na het gesprek, collega opgelucht, krijg ik 's avonds een appje. Ja, ik heb nog niet gebeld, maar dit is geen uitstelgedrag.
Oké, ja, ja, ja.
Maar dit was een smiley, dus ik denk dat dit wel zeker waar is.
Hoe zit het met je eigen menskant? Jij begeleidt dit soort dingen. Kan me voorstellen dat wanneer je zeg maar best wel wat ervaring hierin hebt en ook wel belangrijke projecten begeleidt eigenlijk, dat je dan ook gewoon hoopt dat het lekker gaat. Maar ja, het probleem natuurlijk met leerprocessen is, het kan ook wel eens een keer fout gaan. En het probleem met die menskant is, dan soms kunnen ze niet, soms durven ze niet en soms willen ze niet. Hoe werkt dat? Hoe zorg je dat je zelf overeind blijft in al die verandertrajecten? Dat je er een beetje lol in houdt, zou ik maar zeggen.
Ja, want dat overeind blijven is wel mooi gezegd. Want dat is soms wel, weet je, op het moment dat mensen niet durven, of dus dat hun fundament eigenlijk verzwakt is, dan komt er wel zeg maar een soort overlevingsmechanisme aan. En dan gaan mensen boos worden. Of mensen zeggen lelijke dingen. Waar moet je eigenlijk mee? En hoe kom je hierop? En...
Nou ja, precies. Je komt van buiten. Je gaat eventjes dingen lopen veranderen in hun processen. En dan soms misschien wel tegen hun zin in. Ja,
ja, nou ja, weet je, er komt in zo'n piepo van het hoofdkantoor, hè, ook eentje die ik vaak krijg. En dus het eerste eigenlijk wat ik doe is voor mezelf ook is zeggen van het zinnetje toe te voegen, ze lijken weerstand te hebben.
Okay.
En dat doe ik omdat dat ruimte geeft aan mezelf. Natuurlijk vind ik er iets van als iemand mij gewoon nogal niet zo leuk bejegent.
Ja.
Dan heb ik ook wel soms de neiging om te denken van doe eens even normaal. Maar door dat lijken te doen, dan kan ik daarna weer, heb ik ruimte om te gaan onderzoeken wat is er nou eigenlijk aan de hand.
Een soort denkpauze las je in door te zeggen ze lijken weerstand te hebben. Dus er zit nog een iets van onderzoekende mensen. Mentaliteit zit daarin. Ja. Hè? Dus dat je denkt, het is nog een. Laat me niet direct 100% ervan uitgaan dat het weerstand is.
Precies. En als dat dan zo is, dus dan denk ik altijd maar blaffende honden bijten niet. En dan ga ik in gesprek.
Ja.
En dat doe ik wel het liefst 1-op-1, omdat het dan ook veilig voor die ander is. En soms moet je daar wel, want ik werk heel vaak in de operationele sfeer. Dus dan zitten mensen te werken en dan is het tijdens het werken dat je ook dat soort gesprekken voert. Want in de operatie worden mensen niet altijd vrijgemaakt.
Nee, dus je moet gewoon in het operationele proces van een bedrijf, kom je dan even langs, kijk je mee en stel je wat vragen.
Ja, je moet je voorstellen dat dat heel vaak op zaal is. Dus in een zaal met heel veel andere mensen die dan ook heel nieuwsgierig meeluisteren.
Oh ja.
Dus dat is best wel spannend. En dan moet ik wel, dan tril ik zelf ook wel dat ik denk, spannend. Hoe gaat deze persoon reageren? En op het moment dat in gesprek gaan, dus echt ook de ruimte geven aan die ander, dan vraag ik ook altijd van, wat is er eigenlijk aan de hand?
Ja.
En vaak is het een zorg van iemand. Dus of iets dat hij nog niet vindt dat gehoord is, of hij vindt dat hij zelf niet gehoord is. En op het moment dat je daar in gesprek over gaat, en dan hoor je ook de dingen waar hij zich zorgen over maakt, bijna altijd kan ik het omturnen naar van, dat we het mee kunnen nemen. Of dat ik zeg, maar dat willen we eigenlijk heel graag toevoegen. Zou je ons willen helpen?
Ja.
En vaak zijn de grootste brekers of de hardste roepers, dat worden later je hardste roepers voor de verandering. En de moeilijke zijn dus eigenlijk ook degene die wat stil worden.
Okay.
Want die zie je niet meteen dat die ook tegen zijn. Dus belangrijk is in die breekenergie, dus die harde breekenergie, die doet ook wat met jou.
Ja, maar als harde mensen. Breekenergie, dat is echt een woord voor jou, dat betekent. Ja.
Nou ja, dat mensen echt gewoon boos worden. Ja. En dat mensen echt er iets van vinden. En dus, nou ja, blaffende honden.
En daar kun je iets mee. Maar de mensen die, zeg maar, als het ware stil worden en ondertussen misschien in stilte de zaak verder ondermijnen, zonder dat je daar zicht op hebt, dat is lastig.
Dat is lastiger. Ja. En daarvoor is dus heel belangrijk dat je dus vaak op die vloer bent waar die verandering plaatsvindt. Dus niet alleen met de managers overlegt hoe dit gaat, maar echt gewoon daar veel bent en gewoon veel gesprekken aanknoopt. En dan ontstaat er dus ook dat vertrouwen en ook dat, ja, die fundering wordt eigenlijk aan beide kanten groeit. Ja. En dan gaan mensen, uiteindelijk komen die mensen ook wel.
Ja, maar dat is wel interessant. Wordt natuurlijk heel vaak gezegd, je moet wel in gesprek blijven. Het is natuurlijk zo'n soort dooddoener. Maar jij laat ook eventjes zien hoe je dan in gesprek blijft. En dat doe je door inderdaad ook echt op die mensen af te stappen die kritiek hebben. Je gaat naast ze zitten in de werkomgeving. En je probeert echt boven water te krijgen waar het hem in zit.
Ja, dus ja, weet je, groepsgesprekken kunnen ook, hè. Maar dan heb je wel de groepsdruk waardoor mensen toch niet komen. Ja. En de gesprekken bij de koffieautomaat. En ook heel vaak begin ik ook, want ik ben echt geïnteresseerd in hun werk.
Ja.
En dat helpt heel vaak, want dat is nou juist wat ze dag in dag uit doen.
Ja, en daar zitten ook de ideeën, de creativiteit voor verbetering zit daar. Ja,
ja, dan vraag ik wel eens, goh, wat zou je nou zelf willen verbeteren? Waar erger je wel eens aan? Ergernis en frustratie zijn een hele mooie bron van willen.
Ja.
Ja, nou, hoe gaaf zou het zijn als dat weggenomen wordt? Ja, zo gaaf zijn, maar dat kon toch niet. Nou, weet je?
Ja, ja.
Zo'n mooi gesprek, ja.
Leuk zeg, leuk om dat te horen. Zeg, we moeten alweer bijna naar het einde toe. Ik moet even één dingetje zeggen, en dat is aan de luisteraar gericht. Als je nou deze podcast interessant vindt, deel hem dan ook met andere mensen. Dat is eigenlijk een tip die ik wel vaak aan het einde van het programma geef. Maar ik wil nou eens een keer voor de laatste vraag toch even zeggen. Dus als je nou collega's en vrienden hebt, iedereen die af en toe wat inspiratie kan gebruiken in zijn werk, deel deze podcast. En dat kan via de podcast-app die je gebruikt, kan dat vaak op een hele eenvoudige manier. En dan gaan we nu naar de slotvraag aan Inge van Kooten. En dat is, wat is jouw mediatip? Wat is nou op jouw vakgebied veranderen, behalve jouw eigen boek, hè, mensen maken of breken een verandering, of maken en breken een verandering. Wat is nou een tip die je ons graag zou willen meegeven? Een film, een boek, een YouTube-clip, iets wat we moeten kijken of luisteren of lezen?
Nou, het is een oudje. Het is een TED-talk uit 2010 van Derek Sivers.
Ja?
How to create a movement. En dat komt omdat heel vaak in verandering krijgt de vraag, hoe krijg ik de mensen in beweging? En dat filmpje is echt briljant. Er staat iemand op en die gaat een heel gek dansje doen.
Ja.
En dan zeggen ze ook van, weet je, het is niet die leider die opstaat en die dat gekke dansje doet. De moed is aan de eerste die opstaat en hem gaat volgen.
Ja.
En wat ik dus eigenlijk alle luisteraars wil meegeven, is van, als je dus iemand iets anders ziet doen in een proces, en dat je denkt, hey, dat is interessant, of gewoon, wat gek, dat je niet zo gaat zitten oordelen wat daarvan is, maar dat je dan opstaat en de moed hebt om daar te gaan volgen en in gesprek te gaan.
Ja, hartstikke mooi. Ik ga hem ook nog eventjes online erbij zetten, zodat mensen erop kunnen klikken. Dat doen we op de BNR-site. Hartstikke leuk, Inge, dat je hier wilde zijn en dat je je inzichten met ons wilde delen. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR, met als gast deze keer Inge van Kooten. Dank je voor het luisteren en tot snel.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.